Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over
Eva Jinek, haar verrassende overstap en de gevolgen voor RTL 4.
Dan hoe één man radiozender BNR ruim 7 miljoen euro kostte.
Plus, Nieuwsuur liet een wordcloud zien over Sigrid Kaag en moest daar tot 2 keer toe op terugkomen.
Verder, check jij ook elke ochtend de kijkcijfers van de avond ervoor? Vanaf volgende maand kan dat niet meer.
En hoe Frans Timmermans zijn politieke campagne lanceerde. Luister je elke week, klik op volgen en schrijf een recensie op Apple Podcasts.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Nou Victor, ik weet nog heel goed dat je een maand geleden zei van ik weet niet of het wat wordt deze zomer, want misschien is er wel helemaal geen medianieuws.
Ik twijfelde jou of er genoeg was om over te praten, ja.
Nou ja, hier zitten we en volgens mij is er meer medianieuws dan ooit. Ja. In ieder geval is er heel belangrijk nieuws, want Eva Jinek keert terug naar de publieke omroep.
Ja.
Afgelopen donderdag maakte ze bekend dat ze RTL 4 verlaat en teruggaat naar de NPO. Na haar zwangerschapsverlof gaat ze aan de slag bij Avro Tros. Dat was voor heel veel mensen een verrassing. Behalve voor de mensen die deze podcast hebben geluisterd. Want Victor, jij had het stiekem al wel voorspeld. Ik heb even teruggekeken. 19 maart heb je eigenlijk aangegeven dat het 7 uur slot heel logisch zou zijn voor Eva Jinek. En op 7 mei zei je van als ze dan terugkomt, dan zou ze eigenlijk naar Avro Tros moeten gaan.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja, inderdaad. Ik dacht dat het een logische keuze zou zijn om de reden die ook eigenlijk in het persbericht uiteindelijk vermeld stond. Avro Tros is een omroep die heel sterk is op het gebied van cultuur. En dat is iets wat best een goede aanvulling zou zijn voor het 7 uur tijdslot. Matthijs van Nieuwkerk heeft ook veel met cultuur gedaan bij De Wereld Draait Door. Dus ja, nee, dat zag ik wel een klein beetje aankomen. De verwachting is ook inderdaad dat ze op dat 7 uur tijdslot op NPO 1 een talkshow gaat maken. Dat zou dan afgewisseld worden met Galit en Sophie. En dat betekent dat we na 4 jaar eindelijk een echte opvolger krijgen voor Matthijs van Nieuwkerk en De Wereld Draait Door. En daar ben ik eigenlijk hartstikke enthousiast over.
Ja.
Maar ik moet er wel direct bij zeggen, dat staat allemaal nog niet officieel in dat persbericht. Een vrij summier persbericht. Dus er wordt niet gesproken over een dagelijks programma of überhaupt een talkshow. Nou, sommige mensen vatten dat op als van, ja, het kan nog alle kanten op. Dat denk ik eerlijk gezegd niet. Eva heeft altijd hele grote ambities gehad op het gebied van een dagelijks programma. Ik vermoed dat het dat inderdaad ook gewoon gaat worden.
Ja. Ik denk dat dat ook samenhangt met hoe het bij de NPO werkt. Hè? Want ik kan me heel goed voorstellen dat je moet op een gegeven moment natuurlijk iets pitchen. En dan moet de NPO besluiten. Maar ja, misschien is er nog niet formeel een besluit over genomen. Dus weten ze nog niet zeker, 100% zeker, dat ze het krijgt. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen dat Eva Jinek terugkomt naar de publieke omroep. Als totaal onduidelijk is wat ze hier zou kunnen gaan maken.
Dat denk ik ook niet. Nee, ik denk dat dit absoluut afgestemd is met de NPO inderdaad. Ik denk dat de enige onzekerheid nog zit in de startdatum. En dat heeft te maken met het feit dat Galit en Sophie geprogrammeerd staat tot en met mei 2024. En dat heeft ook het AD afgelopen, of eigenlijk een paar weken geleden bekend gemaakt. En dat zou betekenen dat als Eva Jinek dan begint, dat ze hooguit een seizoen heeft van 6 weken. Want op 14 juni begint al het EK voetbal. Nou, dat is natuurlijk een vrij kort eerste seizoen. Dan zit je er nog niet lekker in met een nieuw programma. Dus ze zouden dus even moeten kijken bij de NPO of misschien die einddatum van Galit en Sophie niet vervroegd kan worden. Net zoals dit jaar bijvoorbeeld, dat het in april al bijvoorbeeld het geval is. Dan heeft Eva Jinek een seizoen van ongeveer 10 weken. En dat is goed om er even, ja, echt even in te groeien. Ja. Ik denk dat BNNVARA, ja, die zullen daar akkoord mee moeten gaan. Maar ik denk wel dat het in hun belang is. Want ze hebben er belang bij dat ze een ander sterk programma hebben waarmee ze afwisselen. Nadia hebben ze dit jaar mee afgewisseld. Maar ja, dat was echt een kijkcijferramp daar. En dan is toch altijd het risico dat trouwe kijkers van dat kijkcijferslot, dat ze ergens anders naartoe gaan, naar een andere zender of naar een streamingsdienst, en dat ze niet terugkomen als Geliefde Sophie weer begint. Dus net zoals De Wereld Draait Door ook de kijkcijfers van Margriet van der Linden omhoog trok, zou het ook kunnen zijn dat als Geliefde Sophie afwisselt met Eva Jinek, dat Eva Jinek de kijkcijfers van ook Geliefde en Sophie omhoog trekt. Dus het is in het belang van BNNVARA, probeer ik maar te zeggen.
Nou ja, dan moeten ze daar haast wel mee akkoord gaan, zou je denken. Ik vond de timing interessant, hè? Want heel veel mensen waren eigenlijk verrast dat het juist afgelopen week zou komen. Want ze had eerder aangegeven dat ze het in de herfst zou beslissen. En nou is het niet fantastisch weer buiten, maar het is geen herfst.
Nee, het regent op dit moment, terwijl we dit aan het opnemen zijn inderdaad. Nee, klopt. Ja, het is midden zomer en dat had eigenlijk niemand zien aankomen. Ik heb ook begrepen dat ze bij RTL 4 verrast waren over de timing. Vorige keer is het ook zo dat ze bij KRO en NCRV besloot weg te gaan. En dat ze dat echt op het allerlaatste moment bekend had gemaakt. Dus ja, nee, de timing is echt heel erg opvallend hier aan.
Ja, want waarom had jij dat anders verwacht dan?
Nou, kijk, ik vind de timing vooral opvallend. Omdat het suggereert dat er gewoon geen enkele twijfel was bij Eva Jinek. Want denk maar even na, als mensen echt in dubio zitten, dan nemen ze doorgaans niet de beslissing lang voor de deadline. Dan stellen ze hem zo lang mogelijk uit juist, want dan heb je alleen maar meer informatie die je kan meenemen in je overweging. Dus ik denk gewoon dat Eva Jinek het zeker wist van ik weet gewoon dat ik weg wil. En ik kan die beslissing wel een klein beetje begrijpen. Ik heb er eens over nagedacht en ik denk dat er best wel een logische verklaring voor is. Ik denk ten eerste dat teruggaan naar de NPO een veel makkelijker te nemen besluit is dan een overstap naar de commerciële. Omdat er bij de niet het risico is als je teruggaat naar de NPO dat mensen je verwijten om voor het geld te kiezen. Over het algemeen is het gewoon veiliger om naar de NPO te gaan.
Ja, want iedereen die van de publieke omroep naar de commerciële gaat, die wordt voor geld wolf uitgemaakt.
Ja,
ik geloof dat
risico.
Jack Spijkerman, die begon er ooit mee. Ja. En sinds Jack Spijkerman is iedereen voor geld wolf uitgemaakt.
Dat is altijd het risico inderdaad, ja. Verder denk ik ten tweede dat er nooit bij Eva Jinek een bijzondere loyaliteit is geweest dan RTL 4. Het is eigenlijk ook in geen enkel ander RTL-programma verschenen. Tenminste hier en daar is in RTL Boulevard bijvoorbeeld. Terwijl ze haar interviewde voor meestal het start van haar nieuwe seizoen. Maar ze is echt heel weinig te zien in andere RTL-programma's. Ze heeft geloof ik een docu gemaakt voor Videoland, maar verder alleen haar talkshows. Dus echt een warme band met die zender had ze niet. Ze was ook niet echt een RTL-gezicht, als we daar heel eerlijk over zijn.
Nee.
Daarnaast denk ik ook van hoe graag RTL haar misschien ook wilde behouden. Ze konden haar gewoon niet bieden wat zij echt wil. En dat is een tijdslot waarop je een talkshow kan maken die hoge kijkcijfers scoort. Zij wil natuurlijk gewoon weer de talkshow-koningin worden van Nederland. Dat was ze vroeger, dat was ze de afgelopen tijd bij RTL 4 niet meer. En dat komt omdat ze om 10 uur geprogrammeerd stond, recht tegenover zowel Vandaag Insight als Arjen Lubach. Dat zijn twee heel goed bekeken programma's. En ja, ze kon gewoon niet winnen van die programma's. Een optie voor RTL 4 was om, en dat hebben meerdere mensen, inclusief wij, ook besproken, je zou Eva Jinek natuurlijk naar 10:30 kunnen verplaatsen. Maar dan moet RTL 4 de zogenaamde blockbuster-strategie opgeven, waarin ze maar 1 primetime-programma hebben, wat wel 1,5 uur duurt. Dan heb je 2 primetime-programma's nodig. Eentje om 9:30, eentje om 9:30. En ja, dat kost natuurlijk ongelooflijk veel geld. Dus dat is een hele dure investering om je talkshow te redden. En het is ook een risicovolle, want je weet niet of het gaat werken. Want als Jinek ineens om 10:30 begint, dan zit ze na Vandaag Insight, zit ze na Lubach. Dan is maar de vraag of mensen nog naar haar willen kijken of misschien niet naar bed willen.
Ja, dus hier zie je eigenlijk dat de belangen van Eva Jinek en RTL ook niet meer gelijk liepen.
Nee.
Normaal gesproken wil je natuurlijk dat die zoveel mogelijk gelijk lopen, die belangen. Maar hier had RTL een heel sterk financieel belang om haar om 10 uur te zetten. Terwijl zij persoonlijk en misschien ook qua status een heel sterk belang had om juist naar 10:30 te gaan.
Zeker, zeker. Ja, en nogmaals, de vraag is wel van had dat geholpen? Hè? Want zelfs als RTL die toezegging had gedaan, is maar de vraag of dat inderdaad het kijkcijferprobleem echt had opgelost. Maar ik denk gewoon dat Eva Jinek tot de conclusie is gekomen van RTL kan mij gewoon niet een platform bieden om hoge kijkcijfers te trekken. En dan moet je dus eigenlijk kiezen tussen wil ik kijkcijfers of wil ik een hoog salaris. Want 1 ding is duidelijk, RTL 4 kan haar in ieder geval meer betalen dan de publieke omroep. En ik denk dat ze de verstandige keuze heeft gemaakt door gewoon te gaan voor hoge kijkcijfers. Want eerlijk gezegd, we hebben heel veel mensen gezien de afgelopen jaren die naar Talpa zijn overgelopen, die heel veel geld hebben verdiend in een hele korte tijd, maar hun carrière is in het ravijn gestort. Denk bijvoorbeeld aan Merel Westrik, de beste vriendin van Eva Jinek, was ooit de grote ster van RTL Nieuws, is naar Net 5 overgestapt. Nou, daar is ze inmiddels weg. Ze heeft geen nieuw televisiecontract. Ja, dan is het leuk om eventjes goed verdiend te hebben. Maar als je carrière vervolgens voorbij is, is het niet leuk. Dus als je kunt kiezen als televisiester tussen hoge kijkcijfers of een hoog salaris, ga dan voor die hoge kijkcijfers.
Ik vergelijk het ook wel eens met de peilingen in de politiek. Hè? Want ja, heel veel mensen zullen zeggen van, wat maken die paar cijfers nou uit? Volgens mij beïnvloedt dit echt niet alleen je status, maar je werkplezier. Hè? Want als een politicus ook laag staat in de peilingen, dan weet je ook dat overal waar je komt, de eerste vraag gaat over de slechte peilingen. Ja. Als je nieuwe dingen uitprobeert, dan wordt het altijd uitgelegd als een wanhoopsdaad. Van kijk eens wat hij nu weer heeft verzonnen uit pure wanhoop. Dus op een gegeven moment gaat dat echt aan je vreten. Je komt in een spiraal naar beneden en nou ja, je wordt er ook niet gelukkig van. Dus ik snap ook inderdaad wel dat als je die keuze hebt tussen hoge kijkcijfers of en salaris, dat je ja wel wil kiezen voor die kijkcijfers.
Ik denk het ook, ja. Ja. Ja, het werkplezier zal ongetwijfeld beter zijn als het programma geweldig scoort. En het 7 uur tijdslot, ja, weet je, ik denk dat ze daar gewoon echt ontzettend goed gaat doen. Ik verwacht gewoon echt 1 miljoen kijkers minstens op dat tijdslot.
Ja, hey, we hebben het heel lang gehad over Eva Jinek nu. Laten we het hebben over RTL. Is dit nou echt een groot gemis voor RTL? Want je zou ook kunnen zeggen, ze hebben 3 andere presentatoren die dit ook kunnen. Ja. In de officiële verklaring zag ik ook staan dat ze met die 3 doorgaan. Ik citeer even, de afgelopen jaren hebben we een sterke late night programmering neergezet waar Renze, Humberto en Bo met z'n 3 aan doorbouwen. We wensen Eva veel succes bij Avro Tros.
Ja, veel
succes. Dat was de communicatie van RTL.
Ja, veel succes. Ik denk dat ze zeggen van, we wensen haar succes, maar niet al te veel succes. Ik denk dat dat is wat ze echt denken. Ja. Ze wordt gewoon een concurrent, dat is duidelijk. Ik denk dat het echt een heel groot gemis is voor RTL 4, inderdaad. Wat Eva Jinek RTL gaf, en vooral het late avondtijdslot, is aanzien. Vergeet niet dat de talkshow van Bo al te zien was voordat Eva Jinek was overgestapt naar RTL 4. En voordat Jinek daar kwam, scoorde Bo belabberd. Het scoorde vaak tussen de 3 en de 400.000 kijkers. Hij ging beter scoren pas toen Eva Jinek is overgestapt en hij het af en toe met haar afwisselde. Waarom is dat het geval? Nou, deels omdat ook zijn talkshow daarna werd geproduceerd door Ewart van der Horst, die met Jinek meekwam naar RTL 4. Maar ook omdat dat Eva Jinek dat tijdslot gewoon aanzien gaf. Mensen hadden zoiets van, als Eva daar naartoe gaat, dan vertrouwen wij op haar dat al die talkshows van hoge kwaliteit zijn. Dus ze gaf het aanzien dat tijdslot.
Ja, een beetje zoals de Spaanse voetbalcompetitie wereldwijd echt in aanzien steeg toen Lionel Messi er ging spelen. En op een gegeven moment ging Zlatan Ibrahimovic naar de Amerikaanse Major League Soccer in 2018. En in één keer kreeg die hele league meer aanzien. Dat stortte inderdaad ook weer in toen hij 1,5 jaar later wegging. Dus wat je eigenlijk zegt is dat 1 boegbeeld kan eigenlijk de hele categorie of de hele competitie meer aanzien geven.
En zo'n boegbeeld hebben ze dus ook gewoon weer nodig. Dat is hartstikke duidelijk daar. Ja, kijk, dan zijn er verschillende mensen die worden genoemd. Want er zijn er niet veel van die dat kunnen. Jeroen Pauw wordt natuurlijk genoemd. Ik denk dat ook Matthijs van Nieuwkerk een belletje gaat krijgen van Peter van der Vorst. Ik denk dat het publiek bereid is om Matthijs te vergeven wat er allemaal is gebeurd achter de schermen bij De Wereld Draait Door. Ik denk wel dat hij een interview daarvoor moet geven op televisie. Ik denk ook dat het onderzoek niet nog meer verschrikkelijke feiten aan het licht moet brengen. Het onderzoek van Martin van Rijn wat in december komt. Maar als dat allemaal goed gaat, ja, dan denk ik dat het voor Matthijs van Nieuwkerk best aantrekkelijk is om weer een dagelijkse talkshow te maken. Want dit is zijn kans op eerherstel. Ja. Nu is wat er ook gebeurt de kans heel groot dat mensen hem herinneren voor het laatste wat ze over hem hebben gelezen. En dat is dat Volkskrant artikel en de nasleep daarvan over wat er allemaal bij DWDD is gebeurd. Als hij een succesvol programma neerzet, een echt een newsy talkshow bijvoorbeeld, ja, dan kan hij weer echt lof krijgen. Dan zie je dat de waardering van het publiek weer terugkomt. En tegelijkertijd, Matthijs van Nieuwkerk is een van de weinige mensen die dat zo goed kan, want hij is ook hoofdredacteur geweest van het Parool bijvoorbeeld. Het is iemand die ook inhoudelijk echt zo'n programma op de kaart kan zetten. En dat missen ze nu in Humberto, Renze en Bo. Het zijn goede presentatoren, het zijn geen journalistieke zwaargewichten. En dat heb je eigenlijk wel nodig om zo'n programma op de kaart te zetten.
Ja, moeten we even wennen aan het idee hoor, van Matthijs van Nieuwkerk bij RTL 4, dat je aan het zeppen bent. Op een gegeven moment heb je RTL 4 aanstaan op je televisie en dat je dan Matthijs van Nieuwkerk daar ziet zitten achter die desk van Jinek. Dat is even wennen.
Ja, ik denk dat ook wennen. Ik ben daar eigenlijk best wel enthousiast over. Echt gewoon een newsy programma zou je daar kunnen neerzetten. Echt ook iets anders dan De Wereld Draait Door. Om te zorgen dat je het ook gewoon een nieuw soort elan geeft. Dat het ook echt een nieuw programma wordt voor Matthijs. Dat hij niet alleen teruggaat naar oude successen. Ik denk eerlijk gezegd dat hij dat ook best wel goed kan doen. Een spraakmakende talkshow door Matthijs van Nieuwkerk zou echt leuk zijn op RTL 4.
Ja, en even terug naar die andere presentatoren. Hè? Want Renze, die doet het best goed toch? Hè? Waarom is hij dan toch relatief impopulair?
Nou, ik denk dat hij gewoon een beetje kleurloos is. Hij is de minste qua profiel van de overgebleven drie. Ik vind dat hij het vrij goed doet. Ik vind de afgelopen week heb ik ook een paar dingen... Ik heb het programma gewoon gezien. Ik vond dat hij het echt best goed doet. Ik denk gewoon, hij heeft gewoon veel minder profiel. En dat is gewoon echt een probleem voor hem.
Is het een probleem dat hij tijdens de uitzending op zijn telefoon zit te kijken trouwens? Ja. Die beelden gingen ineens rond op Twitter deze week.
Nou ja, weet je, daar is echt helemaal niks mis mee. Ik zie dat echt totaal niet als probleem. Wilfried Genee doet het aan de lopende band. Die heeft gewoon een iPad voor zich staan en die zit aan de lopende band daarop te kijken. Weet je, het is gewoon een informele en relaxte stijl die wel past bij het laatste tijdstip. Je moet het niet doen bij een serieus interview met de politicus, want dan moet je gewoon op dat moment even scherp zijn natuurlijk. Maar als er gewoon een gesprek gaande is met een aantal mensen zoals Jeroen Pauw en Julia Wouters, dan kan je best even af en toe iets opzoeken. Ik vond het eigenlijk wel iets wat authentiek was. Ik vond het op zich wel leuk.
Ja, en Humberto?
Ik denk dat hij een risico is. Hij heeft natuurlijk al eerder eens wat minder succes gekend. RTL Late Night begon sterk, maar later verzwakte het wel. Het risico is gewoon dat het uiteindelijk weer net niet wordt. Humberto is een hele goede sfeermaker. Het is niet iemand die de scherpste interviewer is. En hij presteerde goed met RTL Late Night toen Pauw en Witteman er tegenover stond. En toen dat een heel chagrijnig programma was geworden. Dus toen wilden mensen vooral een gezellige RTL Late Night. Dat deed hij goed. Maar ik mis echt af en toe de scherpte. Dat vind ik het jammere bij Humberto.
Ja, en Bo?
Nou ja, die wil zich niet fulltime committeren aan de talkshow, omdat hij heel veel andere projecten heeft lopen, heel veel andere programma's. Ik denk ook dat hij de minst journalistiek onderlegd is. Ik vind het ook een hele fijne presentator. Maar ja, bij Bo, zeker als hij elke keer weer begint aan zijn talkshow, dan heb je de eerste drie weken wel dat je denkt van ja, je hebt de actualiteit niet echt gevolgd, Bo. Het is duidelijk dat je geen krantje hebt overgeslagen. En dat is natuurlijk echt wel anders met iemand zoals Eva Jinek. Ze was sterk, omdat ze vooral ook echt die sfeer kon scheppen en aan de andere kant messcherp was journalistiek gezien. En er is niemand die dat kan opvullen. Dus bij RTL hebben ze op dit moment drie hele goede verdedigers. Wat ze echt nodig hebben is een spits. En ik denk dat het aan Peter van der Vorst is om die de komende maanden te gaan vinden.
Ja, ik wil toch even dit moment markeren, Victor. Ik heb 2 jaar lang geen kans onbenut gelaten om er een voetbalmetafoor in te gooien. En elke keer zat je af te geven op alles wat met voetbal te maken heeft. En nu sluit jij dit blokje gewoon zelf af met een voetbalmetafoor.
Ja, ik ben gewoon geïnspireerd door jou, Lars.
Mooi. Nou, NOS, daar werd jij niet geïnspireerd door deze week. Want jij kwam een foto tegen en daar had jij zoiets van, dat kan echt niet.
Ja. Nou ja, weet je, er gaat dus een weerman weg bij de NOS. Dat is Gerrit Hiemstra. Kijk, er zijn in de media weinig banen die voor het leven zijn. Maar weerman of weervrouw bij de NOS, dat is er toevallig wel één. Die mensen die zitten er echt gigantisch lang. Gerrit Hiemstra stopt dus in september, heeft er 25 jaar, bijna 25 jaar gezeten. Marco Overhoef, 18 jaar. Erwin Krol heeft er ook 25 jaar gezeten in het verleden. Dus het gebeurt niet vaak, maar er wordt een nieuwe weervrouw gepresenteerd bij de NOS. Dus ik dacht, groot moment. En ik zie de aankondiging daar staan op de NOS-site. En ik zie vervolgens daar een foto en ik denk bij mezelf, wat een ongelooflijk knullige foto. Het ziet er gewoon echt niet uit.
Ja, want het was een foto van Roosmarijn Knol. Hè? Zij is benoemd tot de opvolger van Gerrit Hiemstra.
Klopt, ja. En als je de foto ziet, het is een beetje vanuit de slechte hoek genomen, tegen een lelijke groene wand. Er is gele verlichting van boven. Het is een hele onprofessionele foto.
Ja, het deed me een beetje denken aan een foto die gemaakt is door een collega even snel op de wc, zeg maar. Ja, je ziet de tegeltjes op de achtergrond, even met een iPhone. Dat is dan de lancering van je nieuwe baan bij de NOS.
Ik vind het doodzonde, want weet je, bij sollicitatiegesprekken zie je het ook. Mensen die goed uitzien, die hebben altijd een voordeel. Dat noemen ze het halo-effect. Als je er goed uitziet, dan word je intelligenter geacht te zijn. Je wordt ook socialer geacht te zijn. Al die dingen. Dus dat betekent dat je altijd gewoon een goede foto van iemand die je lanceert wil meegeven. Dus ja, weet je, ze hadden gewoon bij de NOS haar even langs een fotograaf moeten sturen in een professionele fotostudio. Dat kost je een uurtje, maar je hebt gewoon een fatsoenlijke foto. Kost ook maar, nou ja, hoeveel zal dat zijn? Een paar honderd euro, dan heb je dat ook weer gedaan. En dan kan je zo iemand goed in de markt zetten. Ja. Dit is een fout die de commerciële nooit zouden hebben gemaakt. En als je dan bedenkt dat ze pas 1 september begint, dan denk ik helemaal bij mezelf, jongens, jullie hadden toch wel tijd deze zomer om even een goede foto te maken?
Ja, ik heb even gekeken waar die foto vandaan kan zijn gekomen. Ik heb via Google Images omgekeerd gezocht en TinEye heb ik ook gekeken. Maar ja, ik kon hem niet vinden. Dus de foto komt niet van haar Facebook profiel of zo.
Nee, precies.
Dat vermoed ik nog even.
Misschien is die gewoon inderdaad echt gemaakt bij de NOS op de wc. Je weet het gewoon maar nooit. Maar goed, ik zie het als een blunder. Zo zet je mensen niet in de markt. Dit is echt totaal verkeerd.
Volgens mij zijn de tegels wit daar.
Ja, we zullen wel meer dan één wc hebben, toch?
Ja, oké. Okay. Ja.
Ik neem het daarvan wel, Lars. Ik weet niet precies wat jij denkt, maar ik vermoed van wel. Er werken veel mensen. Maar goed, genoeg daarover. Laten we het over de FM-frequentieverdeling hebben. BNR Nieuwsradio, die hebben een frequentie gekregen.
Ja.
Maar jij bent gezin gedoken.
Ja, precies. Want er is een grote veiling geweest, hè, waar 9 radiofrequenties geveild zijn. En de nieuwe situatie gaat in vanaf 1 september. Ja. En er waren een aantal winnaars van die veilingen. Talpa krijgt 3 zenders. DPG Media 2, Mediahuis 2. En BNR en Financial News Radio hebben beide 1 frequentie. En over die laatste 2 wil ik het eigenlijk vandaag hebben. BNR en Financial News Radio. Want vooraf was eigenlijk de brede verwachting dat DPG Media zijn zinnen had gezet op de frequentie van BNR om een eigen nieuwszender te beginnen. Hebben we ook hier in deze podcast besproken. En ja, de tendens was toch van, ja, BNR had mogelijk nog enkele maanden te leven. En toen kwam er ineens de verrassing op 7 juli. BNR had gewonnen. BNR behield haar eigen frequentie. En wat ik opmerkelijk vond, is dat er heel veel media-aandacht was voor de uitslag van de veiling. En toen bleef het stil. Ik dacht, er is hier 150 miljoen uitgegeven en er is geen enkele reconstructie geweest in de media van hoe dat achter de schermen is gegaan.
Het is wel interessant. Het is toch een beetje dat radio het ondergeschoven kindje is als je het vergelijkt met televisie. Maar dat is dus feitelijk wat we wel eens gaan doen. We gaan even kijken naar wat er achter de schermen precies is gebeurd. En laten we dan eens even beginnen met BNR Nieuwsradio en hoe zij die frequentie kregen.
Ja, want als we even erin duiken, hè, van ik wil het niet al te technisch maken, maar een paar dingen moet je echt weten. Bij de veiling had je verschillende kavels werd dat genoemd. En de nieuwsfrequentie, dat was er 1 van. En daar mocht je echt alleen maar nieuws op uitzenden als je die binnenhaalde. En dat leidde tot een felle strijd tussen 2 partijen. BNR en, laten we het even, partij X noemen. Want tijdens de veiling kon je als bieder niet zien wie de andere partijen waren. Dus BNR wist alleen dat er een partij was die hen steeds aan het overbieden was. En er waren heel veel biedronden en BNR en die partij X, die gingen steeds over elkaar heen. Omdat als je de hoogste bieder was, dan mocht je niet bieden in de volgende ronde. Dus elke keer zag je dus, ja, BNR dacht dat ze hoog waren en toen werden ze weer overboden door die partij X. En je zou denken, die partij X, dat is DPG Media.
Gezien alle speculatie in de media, ja.
Die wilde die frequentie, was het verhaal. Nou ja, BNR won met een laatste bod van 7,4 miljoen euro om op de FM en DAB Plus uit te kunnen zenden tot en met 2035.
Ja.
En nou ja, groot feest, want ze hadden hem binnengehaald. En toen kwam de volledige uitslag binnen. Partij X, die code, had ook kavel nummer 8 gewonnen. En dat was het kavel van Sublime FM. En pas toen wisten ze bij BNR dat ze de hele tijd hadden zitten opbieden tegen Financial News Radio.
Ja.
En wat opmerkelijk is, is dat geen enkele andere partij had het hoogste bod op deze frequentie. Het ging echt alleen om deze 2. En ik dacht, ik benader even DPG Media om te vragen, heb je überhaupt geboden op de frequentie van BNR? Antwoord, nee, we hadden geen interesse.
Jeetje, ik sta hier gewoon echt wel van te kijken inderdaad. Ja, ja, oké, okay. Waarom hebben ze geen interesse?
Geef ze niet aan. Ze zeggen wel dat ze gewoon tevreden zijn met de 2 frequenties die ze nu hebben. Maar ze hebben dus geen enkel bod gedaan op de frequentie van BNR.
Oké. Okay. Hoe zit het dan met het geld? Want 7,4 miljoen is echt een heel hoog bedrag voor een nieuwszender. Die sowieso al heel duur is om in de lucht te houden.
En dat is toch wel interessant om daarin te duiken. Want de meeste kavels die hadden een minimumbedrag van, nou ja, zeg 15 miljoen euro voor de hoogste. De nieuwsfrequentie had een minimumbedrag van 0 euro. En BNR heeft ook heel hard gelobbyd om bij deze frequentie verplicht 70% van de zendtijd te moeten vullen met nieuws en informatie. Zo'n investering verdien je lastig terug. Sterker nog, de wijsheid vooraf was eigenlijk, elke euro die je voor dit kavel neerlegt, ja, betekent extra verlies. En dan is 7,4 miljoen euro een hoop geld. Misschien zelfs wel een Pyrrhus-overwinning. Ze hebben de frequentie, maar 7,4 miljoen euro voor deze frequentie, dat is heel veel geld.
Heel veel geld.
Fascinerender nog vind ik dat 1 multimiljonair, Joost Zuurbier, die achter Financial News Radio zit, er dus in zijn eentje voor heeft gezorgd dat BNR zoveel geld moest betalen. Want ja, als hij niet had meegeboden, dan had BNR die frequentie misschien voor 1 euro kunnen krijgen. Want niemand anders wilde die frequentie.
Ja, en het is echt bizar natuurlijk. Tegelijkertijd als belastingbetaler hebben wij hier allemaal voordeel mee. Hè? Want het is de staat, het is wij die dit inderdaad krijgen. Maar het is een bizar verhaal. Deze Joost Zuurbier heeft daarvoor gezorgd. Wie is dit?
Ja. Nou ja, we weten niet zo heel veel over hem. In NRC is hij geportretteerd als een wat dubieuze zakenman die vooral rijk is geworden met zijn bedrijf in gratis internetdomeinen die tegelijkertijd wel oplichting en phishing faciliteren. Hij heeft nu een claim van een 500 miljoen aan zijn broek van het moederbedrijf van Facebook, mede om die reden. Mm-hmm. Dus hij is rijk geworden, maar de vraag is hoe lang die rijk blijft. Maar hier heeft hij dus een hele goede deal gedaan. Ga maar na. Ik heb even omgerekend. Mediahuis heeft voor de frequenties 16,5 miljoen betaald per frequentie. Talpa 20 miljoen. DPG Media 24 miljoen per frequentie. Nou, Zuurbier die heeft 6,1 miljoen betaald voor een vrije kavel. Dat is 1,3 minder dan BNR voor, terwijl zij dus verplicht nieuws moeten uitzenden.
Ja, precies. Hoe heeft hij die frequentie binnengehaald?
Nou ja, er is niet zo heel veel daarover te vinden. Ik kon überhaupt weinig van hem vinden. Ze hebben alleen een website in een jaren 90 stijl. www.financialnewsradio.nl. Ik heb even in de code gedoken. En zelfs dat ziet eruit alsof iemand in de jaren 90 heeft leren programmeren. En daarna gewoon gestopt is met leren. Er stond een persbericht onder met de woordvoerder mevrouw J. Jansen. Mm-hmm. Alleen bereikbaar per mail. j.jansen@financialnewsradio.nl. En ik had zelf eigenlijk de vraag, zou ze echt bestaan? Want als je groter wil overkomen dan je bent en je wil een woordvoerder verzinnen. Nou, j.jansen, zelfs zonder voornaam van degene die je voorlichter is. Nou, ik vond het bijzonder. Ja. Dat is nog iets om later in te duiken.
En heeft Donald Trump trouwens ook in het verleden gedaan. Dat heeft Donald Trump in het verleden ook gedaan. Dat
ja, hij heeft gewoon een nep woordvoerder aangemaakt.
Ja, in de jaren 80 toen hij zakenman deed, had hij altijd een woordvoerder die de pers benaderde. Maar dat was hij gewoon zelf inderdaad.
Hoe heette die?
Ja, Barron geloof ik. Dat is nu de naam ook van zijn zoon. Het is heel twisted allemaal. Maar John Barron dacht ik, zeg ik aan mijn
hoofd. Oké, ja. Maar dus als je kijkt naar die frequentie. Heel veel mensen zeggen toch dat hij een werelddeal heeft. Ja. Ook belangrijke kanttekening, ook al gaat het om een frequentie met een landelijk FM-bereik van 50%. Want in grote delen van Nederland heb je geen bereik met die frequentie die hij binnen heeft gehaald. Dat is waarschijnlijk ook de reden dat andere partijen minder nieuwsgierig waren, minder geïnteresseerd waren in deze frequentie.
Je kunt ook van die kaartjes bekijken met daarop de dekking van die frequentie. En deze frequentie is feitelijk in Limburg, Gelderland en Overijssel niet te ontvangen. Dus daarom is dit inderdaad een minder ideaal pakket.
Ja. Wat ik wel hoor van anderen is dat hij zich nauwelijks lijkt te hebben voorbereid op zijn zender. En nou ja, kijk, het feit dat hij op de BNR-frequentie bood, lijkt wel te duidelijk dat hij oorspronkelijk van plan was om een nieuwszender te maken. Ja. Misschien komt hij er ook wel. Maar wat ik ook hoorde is dat hij direct na de uitslag benaderd is door andere partijen. Want veel partijen willen de frequentie eigenlijk van hem overnemen. En dat zou betekenen dat hij binnen een maand miljoenen kan verdienen, simpelweg door zijn frequentie over te kopen. En dat is eigenlijk heel schunnig, maar wel mogelijk gemaakt door de overheid, omdat in de regels van de aanbesteding niets stond over een soort van speculatieverbod. Dus doorverkopen met winst, dat mag.
Ja, nou. Ja, ik denk dat ze bij BNR hopen dat dit gaat doorverkopen. Want bij BNR zitten ze natuurlijk niet op te wachten dat ze een concurrent krijgen op het gebied van financieel nieuws in de ether. Ja. Dan heb je dus heel veel betaald voor een frequentie. En dan heb je er een concurrent bij. Dat is echt heel erg suboptimaal.
Ja, ze zeggen dat ze daar uitkijken naar die concurrentiestrijd hoor. Maar ik heb wel even, ik had contact met DPG Media. Die gaven dus wel aan dat ze niet geboden hadden op de frequentie van BNR. Toen vroeg ik van, maar zijn jullie op dit moment dan een van de partijen die alsnog proberen een extra frequentie binnen te halen door dus die frequentie over te nemen van Joost Zuurbier? Antwoord, geen commentaar.
Goed. Dat betekent natuurlijk nog niet, weet niet wat dat betekent. Hè? Dus ik denk dat het ook wel zo is dat ze daar standaard geen commentaar op geven. Maar goed, het is in ieder geval daarbij niet uitgesloten. Dat kan je daaruit basis van concluderen. Ik denk overigens dat als je daar een nieuwszender gaat maken, want ze hebben dus niet die verplichting dat ze 70% nieuws moeten hebben, zoals BNR Nieuws, dat BNR Nieuwsradio dat wel moet hebben. En dan zou je een nieuwszender kunnen maken met 50% muziek, 50% nieuws. Dus iets meer gezelligheid en sfeer en dat soort dingen. En dat zou je echt als alternatief voor zowel Radio 1 als BNR kunnen presenteren. Ja. Dat zou misschien wel kunnen werken.
Oké. Jij wilde het hebben over de blunder van Nieuwsuur afgelopen week.
Ja, klopt. We hebben het vorige week daar zijdelings al een klein beetje over gehad. Nieuwsuur wilde vorige week het punt maken dat Sigrid Kaag veel hatelijke reacties kreeg op haar aftreden. En daardoor hadden ze een aantal van de reacties op Twitter geanalyseerd. Een aantal reacties op Sigrid Kaag. En met een taartdiagram en een wordcloud heeft Jeroen Wollaars dat vervolgens gepresenteerd in de uitzending. En deze week, afgelopen maandag, hebben ze dat moeten rectificeren onder eigenlijk grote druk van critici. De kern van de fout is dat Sigrid Kaag inderdaad wel veel hatelijke reacties krijgt. Daar zijn we het met z'n allen denk ik wel over eens. Maar deze illustratie van dat punt, ja, die was toch wel erg ongelukkig. Daar klopte gewoon feitelijk echt helemaal niets meer van. Want in de wordcloud was bijvoorbeeld heel groot het woord heks te zien. En het grootste woord was zelfs stom wijf. Maar ja, vrouwonvriendelijke reacties, die vertegenwoordigden slechts 2% van alle reacties. Dus ja, dat was gewoon echt geen goede afspiegeling van ja, de reacties die er waren op Twitter. En ik begrijp wel dat mensen het problematisch vinden. Ik vind het wel een terecht punt die ze aanhalen. Want je zet nu iedereen weg die kritiek heeft op Sigrid Kaag als vrouwonvriendelijk, hè? Dus je zet iedereen daar neer als een heel radicaal gekkie. En dat is natuurlijk echt onterecht. Je mag echt kritiek hebben op politici. En de mensen die dat redelijk doen, ja, die verdienen natuurlijk ook gewoon lof. Want zo gaat dat in een democratie. Dus ik begrijp inderdaad dat zij dit ook niet leuk vinden. Ik begrijp ook dat ze gerectificeerd hebben. Maar waar ik het eigenlijk ook over wil hebben, is het feit dat dit soort quasi-wetenschappelijke onderzoekjes eigenlijk gewoon echt niet de journalistiek waardig zijn. Ik denk dat heel veel journalisten dit zouden moeten vermijden. Want je had dit hele punt over het feit dat Sigrid Kaag hatelijke reacties krijgt ook kunnen maken door gewoon simpelweg 2 of 3 tweets te laten zien op het scherm van mensen die hatelijk reageren op haar vertrek. Dat is heel simpel. Dan had je geen onderzoek hoeven doen. Dan was je veel minder tijd eraan kwijt. En het punt was net zo goed gemaakt.
Ben je wel dus van die trollen, van die idioten een platform aan het geven. Hè? Dus als je hun tweets op een groot scherm neerzet.
Maar dan zou je ze desnoods kunnen blurren. Hè? Dus je hoeft niet per se hun username en een foto te laten zien. Dan heb je dat probleem ook niet. Maar dan was er niks aan de hand geweest. Dan waren er misschien mensen geweest die hadden gezegd van ja, maar waarom haal je nou die reacties eruit? Maar ja, goed. Dat was dan ook echt het enige. Dan was er niet zoveel commotie geweest. Waarom hebben ze zo'n quasi-wetenschappelijk onderzoekje gedaan? Ze zeggen even zelf toe dat het geen academisch onderzoek is. En dat blijkt wel inderdaad. Ze doen dat omdat het daarmee gewoon een grotere kans heeft om spraakmakend te zijn. Want op het moment dat jij hier zo'n een jeuder aangeeft van dit is onderzoek, dan gaan mensen die al vinden dat Sigrid Kaag slecht behandeld wordt op Twitter, die gaan dat dan delen. En dat is ook precies wat er gebeurde door bijvoorbeeld Suzanne Smit, de schrijver, die wordcloud inderdaad deelde. Dus hiermee wordt het inderdaad meer gedeeld. Maar het probleem is, inhoudelijk is het gewoon echt geen onderzoek. Het lijkt misschien op onderzoek, maar het is geen onderzoek omdat er geen open uitkomst is. Bij onderzoek ga je het onderzoek, je hebt misschien een these, maar je staat ervoor open dat die these niet klopt. Bij Nieuwsuur dachten ze gewoon van, wij willen onderbouwen dat Sigrid Kaag hatelijk wordt behandeld. En dat gaan wij dan maar, die conclusie hebben we al getrokken en nu gaan we daar bewijs voor vinden. Dat mag, daar is niks mis mee, maar dat is geen onderzoek. Dus mijn punt is dit, van doe onderzoek, maar doe het dan ook goed en doe het echt of doe het niet. En als je het niet doet, moet je ook niet de indruk willen wekken dat je dat wel doet. Want dit schaadt echt het vertrouwen in journalisten. Dit soort quasi-wetenschappelijke onderzoekjes waarbij alle bochten worden afgesneden. Ik vind het gewoon echt ontzettend problematisch. En ik vind het een grote blamage voor Nieuwsuur. En ik denk ook, dat vind ik ook wel opmerkelijk, er zijn 2 actualiteitenrubrieken op de Nederlandse televisie. Je hebt Nieuwsuur. En je hebt 1 vandaag. En als je naar Nieuwsuur kijkt, dan vind ik dat ze dit wel vaker doen. Hè? Dat ze spraakmakend willen zijn. Dat ze trending willen zijn op Twitter. En aan de andere kant heb je 1 vandaag. 1 vandaag is dus nooit in het nieuws. Nooit in het nieuws. En waarom zijn ze niet in het nieuws? Niet omdat ze slecht bekeken worden. Want afgelopen week zaten er gewoon 1 miljoen mensen gemiddeld te kijken naar het programma. Dat is, ik zei het vorige week al even tussen neus en lippen door. 1 vandaag is gewoon een powerhouse. Het scoort als een tierenlier, dat programma. Maar het is gewoon degelijk en betrouwbaar. Kennelijk kunnen die 1 miljoen kijkers niks vinden om over te klagen. Dat is gewoon wat daar aan de hand is. En ik denk van dat is een bescheidenheid die Nieuwsuur mist. Nieuwsuur is de Frans Timmermans van actualiteitenrubrieken. Die mensen zitten aan de lopende band zichzelf op de borst te kloppen met dit soort quasi-wetenschappelijke dingen. En ze zouden het niet moeten doen, want de hele beroepsgroep leidt hieronder.
Ik dacht al, nu komt de uitsmijter. Hè? Maar een soort van Frans Timmermans. Dat was de uitsmijter van het betoog, Victor.
Ik vind het een mooi kwad.
Ja, en ik ben het er niet mee eens. Nee, ik vind die programma's onvergelijkbaar. Hè? Want 1 vandaag, prima reportages en zo. Hè? Maar meer gesprekken over een opinie panel. Dus dat is natuurlijk ook quasi-wetenschap. Het is niet eens wetenschap dan werkelijke onderzoeksjournalistiek. Dit is toch een beetje alsof je Champions League met Eredivisie gaat vergelijken. Als er één ding is wat ik niet hoop, dat is dat Nieuwsuur de kans opgaat van één vandaag. Want
zit je nou één vandaag te dissen? Wat een onwerkelijke wending krijgt
ja,
dit gesprek ineens.
Ja, ik dit moet ik ook gewoon doen. Als jij Nieuwsuur basht, dan ben ik één van
Nieuwsuur heeft gerectificeerd. Dat heeft één vandaag niet gedaan onlangs.
Nou ja, kijk, weet je, het punt is. Kijk, Nieuwsuur is volgens mij al jaren met afstand het beste wat de publieke omroep journalistiek te bieden heeft. Juist omdat ze onderwerpen bespreken die anderen te technisch, te complex vinden. Als ik denk aan diepgravende reportages, analyses over stikstof, klimaat, migratiedeals, handelsverdragen, Europese politiek, Midden-Oosten en zo. Dat zijn allemaal onderwerpen die die stomzinnige talkshows dus overslaan, omdat ze liever Nick of Simon aan tafel hebben. Maar Nieuwsuur durft het. Niet omdat ze spraakmakend willen zijn, maar omdat het echt iets is wat uitgezocht moet
vergeleken met
Eén
Vandaag, hè? Eén Vandaag doet dat toch ook? Die hebben het toch ook over Europa?
Als ik Eén Vandaag kijk, dan zie ik toch al heel vaak zo'n Eén Vandaag op PD-panel of een reportage van iets wat al in de krant heeft gestaan, wat vervolgens geïllustreerd wordt.
Onzin.
Met een prima reportage, hoor. Maar laten we het niet een onderzoeksjournalistiek programma noemen.
Jawel, maar dit is echt... Ik vind het echt dat je nu dat programma... Ik ben hier oprecht boos over. Dit is echt gewoon totaal niet waar. Nee, echt, ze besteden echt ook aandacht aan Europa, hoor. Ze hebben echt heel veel diepgaande onderwerpen. Het is een actualiteitenrubriek in de klassieke zin. Dus dat doen ze echt allemaal wel, hoor.
Ja, ze maken het toegankelijk. Ik doe dat is prima. En dus dat er veel mensen naar kijken, vind ik ook goed. Maar laten we nou niet hopen alsof Nieuwsuur een soort van Eén Vandaag wordt.
Nee.
Ik ben echt heel erg tegen.
Oké, goed. Nogmaals, Eén Vandaag heeft niet moeten rectificeren onlangs. Dus in dat opzicht doen ze het een stukje beter. Oké. Laten we doorgaan naar de tune van de week. Maar straks een ware revolutie in kijkcijferland. Iedereen die regelmatig de kijkcijfers checkt, die wil dit horen.
Maar eerst dus de tune van de week, want we weten inmiddels dat jij, Victor, in het Guinness Book of World Records staat met 78 dagen aan legendarische tv-tunes. Welke tune heb je deze week meegenomen?
So You Wanna Be a Popstar heb ik meegenomen. Dat was de eerste talentenjacht van SBS6. Uit 2007 komt hij. Hij werd gepresenteerd door Gerard Joling en Nens. Er zijn heel veel talentenjachten daarna gekomen, maar hier begon het mee. Het was toch wel een beetje een legendarisch programma. Want het eerste seizoen dat was met bekende Nederlanders die dan vervolgens moesten gaan zingen. Hilbrand Navijn heeft aan dat programma meegedaan. Dus de oud-minister van de LPF, die stond daar op het podium te zingen. Dat klonk echt volstrekt nergens naar, maar hij deed mee. Het tweede seizoen was een soort van Idols-clone. Dus toen hadden ze een iets andere opzet. En die is destijds gewonnen door ene Maaike. Nou, wie kent haar niet, zou ik bijna willen zeggen. Ik ook niet, hoor. Niemand heeft enig idee. Dat is niet een van de meest bekende winnaars. Maar de nummer 5 was Tim Douwsma. Die is nog wel bekend. Maar goed, de tune wordt gezongen door Gerard Joling. Die overigens de meeste Nederlandse tv-tunes ooit heeft ingezongen. Ik heb letterlijk een kast vol met Gerard Joling-tunes. Ik vind het een hele mooie tune. Hij is gemaakt door Martijn Schimmer. Het is ook een beetje in de muziekstijl van die tijd. De tune van So You Wanna Be a Popstar.
Je bent tevreden, kom niet tekort. Toch heb je die ene wens dat je de popster wordt. Popstar, popstar. So you wanna be, so you wanna be a star.
Ik vind het ook wat calvinistisch trouwens. Ik ben wel tevreden, maar ik wil ook wel een superheld of een popidool zijn.
Ja, precies. Het is een typisch Nederlandse tekst inderdaad. Dat kan je inderdaad wel concluderen. Maar goed, So You Wanna Be a Popstar, dat is dus de tune van de week.
Ja, gaan we naar kijkcijfers. Want ik werd een beetje boos deze week over wat je deze week vertelde. Want er zijn toch heel veel mensen die in Nederland, net als jij en ik, de hobby hebben om 's ochtends even te kijken wat de kijkcijfers waren van de programma's de avond ervoor. En dat voorrecht om dat allemaal direct te kunnen zien, dat wordt ons afgepakt. pakt. Ja. Het wordt straks niet langer mogelijk voor een leek zoals jij en ik om de kijkcijfers te bekijken. Misschien kun je er wel wat meer over vertellen, Victor. Want jij hebt hier echt wel nieuws te pakken.
Nou ja, ik zat deze week naar een webinar te kijken van het NMO. Dat is het Nationaal Media Onderzoek. Het overkoepelende orgaan waar onder andere Stichting Kijkonderzoek ook deel van uitmaakt. En dat is een webinar die ging over het vernieuwde kijkonderzoek. Want daar vinden allemaal hele grote veranderingen plaats. Eigenlijk om te zorgen dat we gewoon beter kunnen meten en beter kunnen registreren wat mensen kijken. Want we kijken natuurlijk niet alleen maar televisie via het televisiescherm, maar ook via de laptop en via onze smartphone en noem het allemaal maar op. Dus via de nieuwe meetmethodes wordt dat beter meegenomen. Het is een webinar die vrij technisch van aard was. En ik zat op een gegeven moment daar met een kopje koffie en een worstenbroodje klaar om hiervan te gaan. Nou ja, genieten wil ik niet zeggen, maar ik zat in ieder geval klaar om het op te nemen.
Genieten van koffie met een worstenbroodje.
Weet je dat een gekke combinatie?
Ja, dat is een beetje als pindakaas met appelsap of zo. Okay. Niet een lekkere combinatie, Victor.
Okay, nou ja, goed. Ik zat in ieder geval met die twee dingen. En op een gegeven moment, het was het begin nog vrij technisch en bla, bla, bla. En op een gegeven moment hoorde ik het volgende. En daar ging ik inderdaad wel even recht van overeind zitten. Op een gegeven moment was Patricia Sonius aan het woord. Zij is de directeur onderzoek van het NMO. En zij spreekt over de zogenaamde rapportageregel. Gos, een cruciale zin uit deze webinar.
We hebben wel een aanpassing gedaan aan de rapportageregels. Dus we zullen vanaf nu niet meer extern publiceren over alleen het live kijken op de dag van de uitzending. Maar pas bij de definitieve cijfers na 6 dagen. En de reden daarvoor is dat we zien dat het kijkgedrag is heel erg veranderd, hè, versplinterd. Daarom dat we ook de meting voorbereiden op VOD-diensten en videosharing-diensten. Ja. Maar daarnaast zien we ook dat niet iedereen meer op dat tijdstip dat de uitzending is, kijkt. En soms kan dat wel tot 30% kijktijd of aantal kijkers verschillen. Mm. En daarom hebben we besloten om pas bij de definitieve cijfers extern te publiceren.
Ja. Even voordat we de inhoud in duiken, Victor. Dit was toch al een webinar met een ongelooflijk hoog energieniveau, zeg. Ja. Ik kan me voorstellen dat jij recht overeind zat op een gegeven moment.
Ja, nou ja, de inhoud was inderdaad wel opmerkelijk. Want inderdaad, die laatste zin, daar gaat het hier om. Pas bij de definitieve cijfers gaan we extern publiceren. En dat is dus cruciaal, want dat betekent het volgende. Er zijn voorlopige cijfers die de ochtend ervoor al direct bekend zijn. Dus hoeveel mensen er lineair hebben gekeken. Maar die zijn alleen maar toegankelijk voor adverteerders en tv-makers. De mensen die voor de kijkcijfers betalen, maar niet voor externe. Voor externe, dat zijn dus jij en ik en iedereen die gewoon via Stichting Kijkonderzoek gewoon een klein beetje daar aan zit te klooien met die kijkcijfers. Daarvoor worden de kijkcijfers alleen nog maar gepubliceerd na 7 dagen. Dus dan heb je de kijkcijfers van het lineair uitzetmoment plus de 6 dagen daarna waarop mensen dus uitgesteld kijken. Ja. En dat is inderdaad, dat kan je best een revolutie noemen, want al jaren worden er bijvoorbeeld op Mediacourant of bijvoorbeeld in het AD stukjes geschreven over de kijkcijfers van de avond ervoor. Nou, dat kan dus niet meer. Elke dag worden er kijkcijfers gepubliceerd van 7 dagen geleden. En dat nieuwe systeem, dat gaat in op 29 augustus, dat is een dinsdag, want op maandag 28 augustus wordt de nieuwe meetmethode ingevoerd.
En even voordat we gaan kijken of we het ermee eens zijn of niet, welke reden gebruiken ze nou of geven ze nou zelf als rechtvaardiging om dit te veranderen?
Ja, nou, zij zeggen dat het beter weergeeft wat mensen kijken. Omdat er steeds meer mensen uitgesteld kijken, is het ook logischer om dat bij het oorspronkelijke lineaire moment op te tellen. Dus er zijn heel veel programma's waarvan zij vinden dat er wordt afgeschreven voordat de definitieve kijkcijfers bekend zijn. Dus dan kijken er weinig mensen lineair, maar kijken er heel veel mensen uitgesteld. Maar het programma wordt op basis van alleen de lineaire cijfers kapot gemaakt in de pers. Iedereen zegt van het was een flop, terwijl uitgesteld wordt het heel goed bekeken. Nou, dat vinden dus heel veel mensen daar in de tv-industrie problematisch. En een voorbeeld daarvan is BNB Vol Liefde. De aflevering van vrijdag 14 juli kreeg er maar liefst 437.000 kijkers uitgesteld bij in de eerste 6 dagen. En dat betekent dat ze gingen van 957.000 kijkers naar 1,4 miljoen kijkers. En dat is een stijging van maar liefst 45%. Dat is een uitzonderlijk grote stijging. Daar keken uitzonderlijk veel mensen uitgesteld. Maar je kunt inderdaad zien waarom een partij zoals RTL liever wil dat alleen dat laatste cijfer bekend wordt gemaakt. Omdat dat wel de ware indruk geeft van hoe populair het programma is.
En toch heb ik hier moeite mee hoor. Want als mensen cijfers niet goed interpreteren, mm-hmm. of als cijfers maar een deel van de informatie laten zien, leg dat dan uit. Vertel dat erbij. Zorg dat je goed over de bühne krijgt, dat mensen snappen dat iets maar de tussenstand is een beetje. Het is zoals bij een voetbalwedstrijd, want we zijn goed in de voetbalmetaforen vandaag. Dit is de ruststand. De ruststand is nog niet de eindstand. De eindstand die komt nog. Leg dat goed uit. Dat betekent niet dat je mensen de ruststand moet onthouden.
Nee, dat kan het argument zijn. Ik ben heel benieuwd naar de controverse die het opwekt, eerlijk gezegd. Want ik denk inderdaad wel dat heel veel mensen datzelfde vinden als wat jij nu verwoordt. Het is toch een soort van verworvenheid, die kijkcijfers elke ochtend van vorige dag.
En toch even om de belangen hier bloot te leggen. Hè? Want het werd gepresenteerd door die koepel eigenlijk, die stichting, hè, de NMO. Ja. Maar hier is een lobby van de contentmakers aan vooraf gegaan. Hè? Want het zijn niet de adverteerders die er belang bij hebben om ons kijkcijfers te onthouden. Dit zijn de televisiezenders, de televisiemakers die hebben gezegd, wij willen onze investering beschermen. Ja. Wij steken heel veel tijd en geld in het programma en vinden het jammer als het na een dag al afgebrand wordt. Dus om onze investering te beschermen gaan wij jullie, het grote publiek, informatie onthouden.
Ik neem aan dat dit inderdaad op initiatief is van de tv-makers, de zenders inderdaad. Ja, dus NPO, RTL, Talpa.
Ja, ik vind daar toch wel wat van. Ik vind het vooral ook laf, weet je wel. Uh-huh. Dus nogmaals, leg het gewoon beter uit. Dat betekent toch niet dat je het niet hoeft te communiceren.
Zij zeggen dus dat het wel zo is dat er uitzonderlijk veel openheid wordt gegeven in de televisiewereld over hoe programma's het doen. Dus als je even de vergelijking trekt met McDonald's bijvoorbeeld. McDonald's maakt niet elke ochtend bekend hoeveel Big Macs er zijn verkocht. En of dat meer of minder is dan Burger King Whoppers heeft verkocht bijvoorbeeld. Dus het feit dat er überhaupt kijkcijfers heel snel worden gepubliceerd, nu dus na 7 dagen, zeggen zij, dat is eigenlijk al heel uitzonderlijk.
Nee, dat snap ik ook wel, want bijvoorbeeld bij Netflix weet je niks. Je weet niet welke programma's populair zijn, anders dan dat Netflix een soort van ranking maakt van dit zijn de trending series op het moment. En zelfs daar weten we eigenlijk niet eens zeker of dat nou de series zijn die ze zelf willen pushen of dat daadwerkelijk de best bekeken series zijn. Dus ja, ik snap wel, vanuit hun belang snap ik het wel, maar ik vind het toch wel als groot publiek vind ik het toch wel heel erg zonde dat we dit niet meer hebben.
Ik denk dat er inderdaad de nodige controverse over gaat zijn. Ik denk dat we dat wel kunnen stellen. Maar goed, ik verbaas me er sowieso over dat er heel weinig over gepraat wordt. Want nogmaals, het is echt een grote verandering. En weinig discussie erover tot nu toe. Ja.
Weet je, ik zat nog even na te denken. Mm-hmm. Want bij een commerciële zender kan ik me het nog voorstellen. Dat zij zeggen van, wij betalen voor deze infrastructuur. Wij betalen voor die kijkkastjes. Wij gaan niet iets wat wij zelf financieren ter beschikking stellen om onze eigen programma's kapot te maken. Hè? Maar de publieke omroep, daar betalen jij en ik voor. En wij kunnen dus ook niet meer zien wat er goed bekeken wordt bij de publieke omroep.
Nee.
Dit vind ik toch een nieuw argument ineens. Hè? Van als wij betalen voor de programma's van de publieke omroep, dan wil ik ook de volgende dag kunnen zien hoe het bekeken wordt.
Goed. Dat is helder inderdaad. Ja, kan ik me voorstellen.
Nou, wat een primeur. En daar kwam je dus achter toen je een webinar ging kijken met een broodje worst en een koffie erbij.
Ik verslikte me zowat in dat hele worstenbroodje. Dus maar daar kwam ik inderdaad toen achter, ja. Ja.
Oké, nou, jammer. Ja. Zullen we naar iets anders gaan kijken? Want ik heb een business idee. En ik dacht, dit moeten we geen terugkerende rubriek maken. Want ik heb elke week wel een idee om iets te gaan doen. Maar ik dacht, nu heb ik echt iets. Dat wil ik gewoon aan jou pitchen. Ja. Want ik geloof dat het onze wereld ook wel echt gaat veranderen.
Oké, ik ben heel benieuwd.
Zal ik hem gewoon in een minuut doen anders? Dat ga ik proberen gewoon in een minuut de pitch neer te zetten.
Maar wil je dat ik een stopwatch bij ga houden?
Dat mag. Okay, dan pak je stopwatch erbij. Je opent hem nu op je telefoon.
Ja. Even kijken. Ik ga de timer aanzetten. Ga je gang.
Erger jij je ook dood aan mensen die van die enorm lange en overduidelijk door ChatGPT gegenereerde teksten droppen op hun sociale media? Van LinkedIn tot Twitter, van die mensen met een blauw vinkje die ineens met hele lange teksten komen. Van die abstracte teksten in overdreven formele taal met een lage informatiedichtheid, omdat mensen niet eens de moeite hebben genomen om de juiste prompts te gebruiken. Die mensen, Victor, die zouden we allemaal een signaal moeten geven. Als jij niet je best doet voor mij, dan doe ik niet mijn best voor jou. Je verspilt mijn tijd, rot op met je AI-spam. En dat kan natuurlijk door bij elke post een AI-gegenereerde reactie van 1000 woorden onder hun post te plaatsen. Maar ik heb een betere oplossing. een extensie voor in je browser die automatisch AI-gegenereerde content herkent en verbergt. Of een waarschuwingslabel toevoegt bij gebruikers die veel AI-gebaseerde content plaatsen. Ben jij beter af? Je hebt meer echtheid, oorspronkelijke ideeën. Ja. En anderen worden niet beloond voor hun intellectuele luiheid.
Dat was hem. Oké, heel goed. Duidelijk. Dank je wel voor deze pitch.
Ja
oké. Ik vind het een interessant idee. Ik herken de ergernis heel sterk. Laat ik dat voorop stellen. Want ik vind het inderdaad wel zo dat je soms van die tekst... Vooral LinkedIn is voor mijn gevoel heel erg op dit vlak. Dat er mensen zijn die een heel slecht verhaal... wat wel heel veel woorden heeft. En dan kom je er na 5 zinnen achter dat je denkt van... weer zo'n AI-gegenereerd verhaal.
Ja. Nee, dat heb ik doorlopend. Ik heb op dit moment het gevoel dat volgens mij een kwart van mijn timeline op LinkedIn automatisch gegenereerd is. Dat ik denk van, wiens tijd ben je hier aan het verspillen?
Ja, nee, ik vind het ook niet respectvol ten opzichte van inderdaad de leefstijl. Mijn enige vraag zou zijn bij dit soort dingen, en hij is nog niet ontwikkeld natuurlijk, maar hoe goed zou deze plugin werken? Want als die er heel veel uithaalt, wat ik wel interessant vind, maar wat hij toch markeert als AI, dan zou ik het wel jammer vinden. Hoe goed die werkt, dat is altijd wel bepalend voor dit soort dingen.
Ik ben er een beetje mee aan het testen. En de grap is dat je ChatGPT kan vragen om te herkennen of iets met ChatGPT geschreven is. Dus als je een tekst voedt aan ChatGPT, dan kan hij gewoon met een percentage aangeven van hoe groot... Denk je dat de kans is dat dit door ChatGPT gegenereerd is? Nou, dat werkt tot nu toe best goed. Ik dacht, dat moet gewoon gemaakt worden. Ik heb het nog niet gemaakt. Nee. Ik weet ook niet wat het businessmodel is. Maar gewoon als je een plugin, een extensie in je browser kan hebben... die dat soort shit eruit filtert... ben ik een blijere bezoeker van LinkedIn.
Heb je al een naam?
Ja, ik weet iets van AI Detective of zo... Authenticity check. Ik heb nog geen goede naam verzonnen.
Okay. Nou ja, misschien kunnen mensen die zich ook hier aan ergeren helpen bij het bedenken van een goede naam.
Ja, ik heb wel nagedacht over de volgende stappen. Want het begint natuurlijk bij een extensie voor in je browser. Ja. Stap 2 is dat je AI detective of zo, dat je dat ook krijgt voor je mailbox. Dus als je een mail krijgt die met AI geschreven lijkt... dat je dan die mail tegenhoudt en de verstuurder automatisch een antwoord geeft met het verzoek om hem zelf te schrijven.
Het is wel grappig, ja.
Je even uitkijkt dat je niet een eeuwigdurende conversatie krijgt, dat de ander dan weer een met AI gegenereerde reactie daarop terugstuurt. Dan heb je binnen de kortste keer 10.000 berichtjes over en weer.
Ja.
Maar ik dacht ook, stap 3, dit toepassen op sollicitatiebrieven.
Uh-huh.
Want waarom zou je iemand aannemen... die zijn sollicitatiebrief door AI laat genereren?
Ja, goede vraag. Dat is een hele goede vraag.
Ik heb zelf natuurlijk ben werkgever. Ik heb wel eens iemand aangenomen met wie ik echt een hele goede chemie had.
Ja, maar die in het sollicitatiegesprek.
Ja, sollicitatiegesprek. Die zich niet zo goed had voorbereid op het sollicitatiegesprek.
Ja.
En daarvan dacht ik, achteraf had ik toch niet moeten doen. Want als jij je op een sollicitatiegesprek niet voorbereidt... dan ga je ook niet voorbereiden op andere meetings als je eenmaal ergens werkt. Hè? Dus als iemand ook al in het sollicitatiegesprek dingen met AI gaat genereren... Gaat die persoon dan later wel gewoon echt moeite doen? Ik heb daar twijfels bij.
Ik denk dat deze tool ook heel goed gaat zijn voor allerlei docenten op middelbare scholen die nu vrezen dat hun leerlingen allerlei opstellen en dat soort zaken met AI schrijven. Als ze dat er echt goed uit weten te filteren, dan is dat ideaal.
Ja, en ik vind het vooral ook heel jammer, want ik ben wel fan van bijvoorbeeld ChatGPT. Want ik gebruik het zelf ook elke dag, maar meer om te brainstormen over dingen, om wat feedback te krijgen op teksten die ik heb geschreven en zo. En gewoon als maatje die je gewoon, waarmee je kan sparren en die je feedback geeft. Maar dat vind ik wel echt heel wat anders dan AI vragen om een hele tekst voor jou te schrijven. En dan ook nog eens dat soort teksten waar je zelf eigenlijk nauwelijks moeite in hebt gestopt, die dan direct te delen met al je contacten op een sociaal medium. Ik zeg, stop daarmee. Hou ermee op.
Ja, die oproep echt ondersteun ik volledig inderdaad. Ja. Okay. Steek een beetje moeite in je publiek, dames en heren.
Dus de pitch is goedgekeurd door jou?
Ja, nee.
Jij gelooft hierin?
Ik deel de ergernis inderdaad. Dus ik ben dat zeker, ja. Nee, ik sta er heel erg voor open.
Oké, mooi. Nou, gaan we het doen.
Ja, goed. Mooi. Oké, het is weer tijd voor Vraag het Fik aan Lars, de rubriek waarin we elke week één vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikaanlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Martijn en hij stelt de vraag: wat vonden jullie van de manier waarop Frans Timmermans zijn campagne lanceerde?
Goeie vraag, Martijn. Lekker kort.
Ja, zeker.
Hij heeft goed geluisterd naar jouw adviezen volgende week, volgens mij, Victor.
Ja, nou ja, mijn eerste indruk van de campagne van Frans Timmermans is negatief wel ontvangen. Je ziet dat er heel veel kritiek was in de beide talkshows die te zien zijn. In de Renze zat Jeroen Pauw, die veel kritiek had op de MH17-speech van Frans Timmermans. Kritiek op zijn ijdelheid bij de Oranje Zomer, ook heel prominent aanwezig. Het is een man met bepaalde nadelen die in ieder geval bij die talkshows heel prominent te zien zijn.
Ja. Nee, dat herken ik ook wel van de talkshows. Ik dacht even, voordat we kijken naar hoe het echt ging, laten we even kijken naar wat zijn uitdagingen waren. Hè? Want hij heeft natuurlijk eerder een hele succesvolle campagne gedaan voor de Europese verkiezingen, maar die was toch onvergelijkbaar. Want toen stemden we over wie we als kiezer liever een stem willen geven in Europa. En toen was hij ook een van de spitsenkandidaten. Veel pro-Europese kiezers die stemden op hem.
Ik denk dat veel mensen op hem stemden omdat ze dachten dat hij daarmee de baas van de Europese Commissie kon worden.
Ja, en deze keer gaat het eigenlijk natuurlijk over iets heel anders. Deze verkiezingen gaan waarschijnlijk niet over Europa. Ze gaan veel eerder over zaken als migratie, de huizenmarkt, zorg, het klimaat. En volgens mij zijn er dan twee dingen die gewoon voor Frans Timmermans heel belangrijk zijn. Uitstralen dat hij ook na al die jaren in Brussel ons begrijpt, serieus neemt. Juist ook op deze thema's, hè, want dan pas zijn we geïnteresseerd in zijn ideeën. En uitdaging twee. Kijk, in Brussel staat hij toch een beetje bekend als iemand met een voor- en een nadeel. En het voordeel van Frans Timmermans is dat hij briljant is.
Ja.
Het nadeel is dat hij dat ook wel weet.
Ja, die ijdelheid.
Ja, en dat kwam natuurlijk ook wel een beetje in die talkshows volgens mij een beetje terug. Dat mensen wel het gevoel hebben dat hij wel tevreden is met hemzelf. En door die bril zou je eigenlijk moeten kijken naar hoe hij zijn campagne lanceerde. Van is dat gelukt? Nou, ik denk wat hij in ieder geval goed doet. En dat is onderschat, denk ik, is de plaats waar hij zijn kandidatuur bekend maakte. Want als hij echt politieke zelfmoord had willen plegen, dan had hij alleen nog maar het Berlaymont-gebouw van de Europese Commissie uit moeten lopen en gewoon met het gebouw van de Europese Commissie op de achtergrond zijn kandidatuur bekend te gaan maken. En dat heeft hij niet gedaan. Toen ik die beelden zag van NOS en RTL Nieuws, toen herkende ik direct de plek Café Pelt in Heerlen. Dat is namelijk waar hij ook al zijn Europese campagne lanceerde, zijn stamkroeg. En met een stamkroeg op de achtergrond zagen we dat hij zijn boodschap overbracht. En ik dacht, dat is wel slim. Hij is gewoon in ieder geval naar Nederland gekomen, naar zijn stamkroeg, een beetje tussen de mensen te staan daar en zijn campagne te lanceren. Het NOS-interview vond ik ook best slim. Het RTL-nieuws-interview, hij zei dat hij swag terug wil brengen in Nederland.
Dat is het meest gedeelde interview inderdaad van hem. In ieder geval, die zag ik overal voorbij komen. Ja, het is typisch zo'n term waarvan je weet, dat gebruikt hij natuurlijk nooit in het dagelijkse leven. Dus als hij daar gebruikt, komt het een beetje pretentieus over.
Ja, dat is een term die de jeugd 20 jaar geleden gebruikte volgens mij. Hè? Maar inmiddels al lang niet meer. Ik vraag me af of in zijn volgende interview dan zegt dat hij zijn mojo wil inzetten of zo. Het zijn niet de termen die je volgens mij wil gebruiken. En die Reagan-referentie, die kreeg wat kritiek. Hè? Want hij zei van, ik zal tijdens mijn campagne geen misbruik maken van het feit dat sommige van mijn concurrenten heel jong zijn en zeer onervaren. Ik vond het grappig, even gewoon die referentie aan Reagan. Maar hij keek net iets te zelfverzekerd in de camera vervolgens. Nou. En dit is nou weer juist strijdig met die twee uitdagingen in het begin. Hij moet juist sympathiek overkomen. En ja, ik dacht, daar was hij wat ongelukkig.
Vond je dat niet sympathiek dan?
Nee. Dat je direct je belangrijkste tegenstanders onervaren noemt. En zo.
Het idee is natuurlijk dat het een grapje is. Dat is de reden waarom die voor Reagan, natuurlijk een hele succesvolle one-liner voor Reagan geweest. Want in 1984 heeft hij mede, eigenlijk vanwege deze one-liner, de verkiezingen gewonnen. Het is een manier om de vraag over ben je te oud op een grappige manier met een kwinkslag te beantwoorden.
Maar Reagan had de timing goed. Die maakte er een grapje van.
En ik vond vooral het probleem bij Frans Timmermans dat het weer zo gemaakt is. Ik denk dat mensen willen ergens authenticiteit.
En ik denk dat het moment is ook belangrijk. Hè? Want het ging echt in de campagne heel lang over leeftijd. En toen was die debatten zitten vaak in het slot van de campagne. Hè? Dus dat is de laatste maand voor de verkiezingen dat je die debat hebt. Dan is het toch anders dan wanneer je bij je campagne aftrap al iets negatiefs zegt over je concurrent.
Maar het was ook een... precies. Er ging er wel weer heel erg op los. Ik denk inderdaad dit had hij volgens mij op een iets authentiekere manier kunnen behandelen.
Ja. Hij werd overigens ook aangevallen op zijn MH17-speech. Hè? Dat vond ik dan ook weer een beetje gezocht.
Ja, vond je het gezocht?
Ja, kijk, met de kennis van nu weten we dat wat hij daar zei, dat niet klopte. Maar nee, die klopt. Speech was 3 dagen nadat het gebeurd was.
Ja.
En je kunt zeggen, hij was aan het speculeren. Maar en het was hij ook zeker over hoe mensen zich voelden. Of mensen nog een hand konden geven, elkaar in de ogen keken. Op het moment dat die aanslag werd gepleegd op een vliegtuig. Maar er wordt nu gesuggereerd alsof hij daar A, aan het liegen was. Ik zei, nee, ja, hij was hooguit aan het speculeren. We wisten op dat moment nog niet precies hoe het gegaan werd. En B, dat hij het vooral uit een soort van ijdelheid zei. Terwijl hij stond daar voor ons om ons als Nederlanders een stem te geven op het hoogste platform in de wereld van de Verenigde Naties. Ja. Om dat sentiment wat in ons land leeft, om dat over te brengen. En dat is heel goed gelukt. Mark Rutte, die was tot nu toe, of op dat moment was hij alleen nog maar rationeel geweest en wat terughoudend. En ja, Frans Timmermans, die wist ons te raken. Die bracht ons gevoel daar ook over voor andere wereldleiders. En ik denk dat hij dat nog steeds goed heeft gedaan.
Ja, ik geloof de reden dat het niet waar kan zijn, is omdat als je op een bijna gewelddadige manier de luchtdruk verliest op zulke grote hoogte, dan verliest iedereen vrijwel direct bewustzijn. Dus vandaar dat niemand er van heeft afgeweten. En dat is ook de reden waarom je eigenlijk als expert direct weet dat die mensen waarschijnlijk elkaar niet in de ogen hebben gekeken nadat die raket is ingeslagen. Dus
ik vond dat ik dat kunt weten.
Maar ik ben het in zekere zin met je eens, hoor, want ik denk wel dat die iets te kort wordt gedaan. Ik denk dat er ook inderdaad vrij goede elementen in die speech zaten. Maar dat is een beetje hoe ik Frans Timmermans zie. Ik denk dat hij af en toe zichzelf vergalopeert. Dus ook bijvoorbeeld die opmerking die hij, ik geloof 2 weken geleden, maakte over die vrouw die is omgekomen in die storm in Nederland. En toen kwam Frans Timmermans daar direct bovenop van, ja, en die storm is er vanwege klimaatverandering. Ergo, zij is omgekomen door klimaatverandering. Dat is typisch een manier om jezelf te vergalopperen, iets te ver door te draven in je emoties en daarmee ja toch jezelf niet echt goed op te stellen. Dus ja. Ik zie het een beetje in hetzelfde kader. Het is politiek gewoon onhandig.
Ja, het is een beetje hetzelfde wat Nieuwsuur misschien heeft gedaan. Hè? Dat op zich het punt dat er vaker stormen voorkomen door klimaatverandering, ja, dat kan je wel maken. Maar ja. Op 1 storm zeggen dat zij door klimaatverandering is omgekomen, ja, dat kan je dan weer niet doen. En dan is je illustratie weer heel ongelukkig.
Ja, en het is ook heel precair op dat moment en vervelend voor de nabestaanden om dat soort dingen te horen. Hè? Want feitelijk gebruikte Frans Timmermans de dood van jouw geliefde om zijn politieke doeleinden na te jagen. Ja, dat vinden mensen over het algemeen niet fijn. En die man heeft ook inderdaad in een interview in de Telegraaf daar behoorlijk tegen geprotesteerd. En dat kan ik me echt wel voorstellen.
Ja. Nee, dat snap ik ook wel. En misschien als laatste wat, je had het net over die talkshows. En ik vroeg mezelf wel af van, maar waarom zat hij er zelf niet? Dus ik heb even gevraagd bij de redactie van Renze van, maar hebben jullie Frans Timmermans dan niet uitgenodigd? Het antwoord was ja, we hebben hem wel uitgenodigd, maar tot 22 augustus wil hij niet aanschuiven. Want waarschijnlijk is hij dan pas officieel benoemd tot lijsttrekker en dan pas wil hij ook in talkshows verschijnen. Snap ik op zich wel, maar daarmee gaf je Renze wel een gelegenheid om nu in ieder geval Pauw uit te nodigen, Jeroen Pauw, die hem toch wel te kakken zetten in de talkshow.
Ja, ze schijnen ook geen contact meer te hebben. Dus Frans Timmermans is behoorlijk pissig over dat interview uit 2014... waar Jeroen een lastige vraag aan hem heeft gesteld. Maar goed, we moeten het ook een beetje relativeren. De campagnelancering is fase 1 van de campagne, maar echt ook nog maar slechts fase 1. Met andere woorden, in fase 2, 3, 4, 5 en 6 en weet ik veel wat voor wendingen er komen, kan er nog heel veel gebeuren. En ook ter relativering, het is ook zo dat in Nederland kun je met 30 zetels soms premier worden. Dus dat betekent dat er heel veel mensen in Nederland hem verschrikkelijk mogen vinden. Ja. Het is nog steeds voor hem heel goed mogelijk om premier te worden. Sterker nog, ik denk dat hij echt de grootste kanshebber is op het torentje.
Dat gaan we zien. Dat hangt ook een beetje van de uitslag van de verkiezingen af. Ja. In ieder geval hebben we hiermee volgens mij teruggekeken op de start van zijn campagne. Dank voor je vraag.
Dus dankjewel.
Vraag het vic@lars.gmail.com is het adres waar jij ook je vraag naartoe kunt sturen.
Inderdaad. Tot zover deze aflevering van de Communicado's. Vond je het leuk? Klik dan op volgen en schrijf direct een recensie op Apple Podcast. Ik wens je een hele fijne week.
Hoi.